Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van de 27e psalm en daarvan het 5e vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En wat er verder volgt in het 5e vers van psalm 27. Doen wij op deze middag belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. In antwoord erop zingen we van psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En daarna wordt u gelezen, allereerst uit het Eerste Koningenboek, hoofdstuk 18. En daarvan de versen 36 tot en met 46. En de tekst voor de prediking van deze middag zal ook uit dat gedeelte zijn, vervolgens uit Jacobus 5, vers 13 tot en met 20. Dus de schriftlezing is uit 1 Koningen 18, 36 tot 46, Jacobus 5, 13 tot en met 20, naar de geloofsbelijdenis met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus en Psalm 81, het 12e vers.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgares alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. De schriftlezing uit 1 Koningen 18, versen 36 tot het einde van het hoofdstuk. Het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zei: de Heere, God Abrahams, Isaaks en Israëls, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: de Heere is God, de Heere is God. En Elia zeide tot hen: grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En ze grepen hen. En Elia voerde hen af aan de beek Kizon en slachtte hen al daar. Daarna zeide Elia tot Agab: trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Agab op om te eten en te drinken, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën en hij zeide tot zijn jongen: ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit, en zeide: er is niets. Toen zeide hij: ga weder heen, zevenmaal. En het geschiedde op de zevende maal, dat hij zeide: zie, Een kleine wolk als eens mans hand gaat op van de zee. En hij zeide: ga op, zeg tot Agab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen, dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen, en Agab reed weg en toog naar Jisrael. En de hand des Heren was over Elia, en hij gordde zijn lendenen en liep voor het aangezicht van Agab heen, tot waar men te Jisrael komt. En dan Jacobus 5, vanaf vers 13 tot het einde van het hoofdstuk. Is iemand onder u in lijden, dat hij bidde? Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingen? Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente, en dat ze over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren? En het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonden gedaan zou hebben, het zal hem vergeven worden. Belijd elkander de misdaden en bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom. En de hemel gaf regen. En de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in het eerst gelezen hoofdstuk 1 Koningen 18... en daarvan vers 42b tot en met 45a. 1 Koningen 18, vers 42b tot en met 45a. Daar luidt Gods woord en onze tekst. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zeide tot zijn jongen: ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide: er is niets. Toen zeide hij: ga weder heen, 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zeide: zie, een kleine wolk als eens manshand gaat op van de zee. En hij zeide: ga op, zeg tot Agab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen. Heere, u hebt ons op deze door de weekse dag samengebracht in uw huis. We hebben een plaats mogen vinden onder uw woord en we zeggen u allereerst dank en laat dat in alle ootmoed gebeuren mogen, dat u ons zo'n dag geeft. Dat u ons niet alleen elke week een dag geeft die naar uw naam genoemd is en aan uw dienst gewijd is, van waaruit wij de week mogen aanvangen, maar dat u ons in het kerkelijke leven dat we mogen kennen ook een dag van gebed schenkt, waarop we alle noden van tijdelijke aard, van geestelijke aard, voor uw aangezicht mogen uitspreken en u mogen vragen om uw hulp en uw bijstand in alle dingen. Heere, wanneer we met het oog daarop zijn samengekomen, dan belijden we dat we in alle dingen zo afhankelijk zijn. Dat geldt allereerst al onze gebeden. Wat hebben we daarin nodig? Dat u ons de geest der genade en der gebeden schenkt. Want vanuit onszelf weten wij niet te bidden gelijk het behoort. En daarom zou u ons willen bedienen met die geest der genade en der gebeden. En geeft u dat we zo deze middag ook mogen vragen om wat we nodig hebben. Dan denken we aan onze kinderen die naar school mogen gaan, maar die daarin toch ook uw hulp en uw kracht nodig hebben. Geeft u dat ze zo jong als ze zijn dat beseffen mogen. Wilt u hen bewaren onderweg naar school? Wilt u hen helpen bij al het werk dat op school op hen wacht? Wilt u hen geven dat ze in kinderlijke eenvoud hun knieën mogen buigen, hun handen mogen vouwen en u mogen vragen om wat nodig is, ook als het misschien soms moeilijk is? U wilt in alle wegen van ons leven gekend en gezocht worden. Heere, wilt u met onze jonge mensen zijn? Sterkt u ze op school, in de studie die ze volgen, op stage, in het werk dat ze mogen doen? Geeft u ze wijsheid en kracht, geeft u ze bewaring. Geeft u, Heere, ook wat nodig is om uit te komen voor uw naam en voor uw dienst. We willen u bidden, Heere, voor het dagelijks werk dat u ons schenkt. Geef ons ook daarin wat nodig is. Wij kunnen niets zonder u. En Heere, zo vaak is dat een loze belijdenis. Menen wij dat we nog allerlei dingen zelf kunnen en vermogen. Maar wilt u ons het echt leren dat we afhankelijke mensen zijn en dat we uw hulp ook in het dagelijks leven, in het werk dat u ons te doen gaf, of dat nu op een bedrijf is, of dat nu thuis is, of dat op school is, of in de gezondheidszorg, of dat we het werk voor onszelf doen, maar Heere, geef ons wat nodig is. Kracht, gezondheid, een zegen over uw werk, over ons werk. En heel bijzonder bidden we u dat voor diegenen voor wie het moeilijk is. Het kan zijn dat we daar maar moeilijk met anderen over spreken. Maar u kent ook de zorgen van het werk. En u kent de zorgen van het gezin. En u weet ook van die omstandigheden af waarin het zo is dat in ons hart de bange vraag opkomt: hoe lang zal er nog werk zijn? Hoe moet het? Heere, wilt u zorgen? Gedenk aan degenen die hun werk tijdelijk, soms ook al langere tijd, niet kunnen doen. Zorg, Heere, ook voor hen. En wilt u hen geven wat in die omstandigheden nodig is? Het kan zijn dat we ons aan de zijlijn gezet voelen. Het kan zijn dat we ook heel makkelijk allerlei bittere gedachten kunnen koesteren naar anderen. Maar Heere, zou u ons de genade willen geven om alle dingen te geven in uw hand. En laten we uw zorgende hand ook mogen opmerken. Heere, we bidden u voor de zieken van de gemeente. Gedenk ze in omstandigheden van ernstige ziekte. Gedenk ze in omstandigheden waarin het geduld zo beproefd wordt. Gedenk ze in alle zorgen die er kunnen zijn. En ontfermt u zich over hen. Wilt u zo ook zijn met degenen die hier vanmiddag niet kunnen zijn, al hadden ze er graag willen zijn. Gedenk ze als ze met ons meeluisteren. En wilt u ze geven wat nodig is naar lichaam en ziel. Heere, we bidden u voor de gewassen die, als u het geeft, weer zullen groeien. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat wij te eten en te drinken hebben, maar het is niet vanzelfsprekend. U zou uw hand op allerlei manieren in kunnen houden. Dat geldt ook voor ons land en volk. En we bidden van u, wilt u zorgen voor ons land. In tijdelijk opzicht, voed u ons met het brood dat nodig is. Geeft u ons huisvesting. Maar Heere, geeft u boven alles ook wat geestelijk nodig is. We hopen het deze middag vanuit uw woord te horen, hoe u het volk Israël regen gaf, gewas gaf, voedsel schonk, leven wilde verlenen en wilde verlengen. Maar Heere, u gaf het nadat u zo heel duidelijk had kenbaar gemaakt aan het volk dat de Heere God is. En als we nu, Heere, de toestand van onze land en volk leggen naast die hoge belijdenis. De Heere is God. De Heere is God. Ach, wat moeten we dan deze middag belijden dat we daar zo ver vandaan zijn. Dat het besef dat u koning bent en regeert en recht hebt op ons aller leven en op onze gehoorzaamheid zo tanende is en zo ver is. En dan bidden we van u, geeft u een keer ten goede, Heere. Laat het zo mogen zijn dat in dit land, waarin in verleden tijden uw werk zo rijk gezien werd, het opnieuw gezien mag worden. Uw werk dat de eeuwigheid verduurt. Heere, wilt u geven dat uw naam opnieuw geëerd mag worden. Dat uw naam opnieuw beleden mag worden door ons land en volk. Geeft u een wederkeer tot u en tot uw geboden en tot uw woord. Maar Heere, we moeten met datzelfde woord nog meer tot onszelf inkeren. En als we dan ons eigen leven eens leggen naast diezelfde belijdenis. De Heere is God. En de vraag komt op ons af. In hoeverre heeft ons leven in de achterliggende maanden die taal gesproken? In hoeverre heeft ons gebed die taal gesproken? O, dan moeten we ons voor u verootmoedigen en ons voor uw heilig aangezicht wegschamen. Want wie zijn wij dan geweest? Heere, dan past ons de bede om uw genade. We willen u die genade nog schenken. Zou u de regen van uw genade en van het werk van uw heilige geest nog willen laten neerstromen? Zoals u de regen liet neerstromen over het dorstige land van Israël in Elia's dagen. En Heere, wilt u geven dat uw naam voortgeplant mag worden van geslacht tot geslacht. Zo bidden wij om wat nodig is, Heere. Hoor en verhoor ons in de vergeving van al onze zonden. En schenkt u wat nodig is in dit middaguur. Wij vermogen niets van onszelf. Dat geldt ook voor het preken. Dat geldt ook voor het luisteren. Heere, bedien ons vanuit uw hemels heiligdom. En hoor ons uit genade. Amen. Psalm 84. Het derde en het vierde vers willen wij gaan zingen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En wat er verder volgt in vers 3 en vers 4 van Psalm 84. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor de dienst van de Heere. De collecte van harte bij u aanbevolen. Psalm 138, het vierde vers, willen wij zingen na de prediking. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Het vierde vers van Psalm 138, na de prediking. Ik denk, gemeente, dat de kinderen in de kerk allemaal wel eens gehoord hebben van de profeet Elia. Die man, zo heel herkenbaar als een profeet, met zijn kemelsharen mantel en zijn lederen gordel, zijn leren riem. Die man die daar staat op de berg, de Karmel, tegenover 450 priesters van Baal. Die man die gebeden heeft om vuur uit de hemel en dat vuur dat kwam. En heel het volk zag het, dat de Heere God was. Die Elia, die heeft iets onverschrokkens, zouden we zeggen. Bijna iets heldhaftigs. En toch, als de apostel Jacobus over diezelfde Elia schrijft, dan zegt hij: Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Een zwak mens. Een mens met twijfel. Een mens met aanvechtingen. Een mens die daar onder de jeneverstruik ligt en zegt: Heer, het is genoeg. Neem mijn ziel maar dat ik sterven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Elia, een mens van gelijke bewegingen als wij. Daarmee wordt die onverschrokken godsman, die profeet, in één keer geplaatst naast ons. Maar dan zegt Jacobus er nog iets van. Een mens van gelijke beweging als wij, maar ook een man van het gebed. Want hij bad een gebed. Dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde 3 jaren en 6 maanden. En Elia bad wederom een gebed, en de aarde gaf zijn vrucht. Over deze Elia, over zijn gebed om regen, willen we met de hulp van de Heere vanuit de woorden van onze tekst nadenken. En we schrijven bij onze tekstwoorden: Elia's biddag om regen. Elia's biddag om regen. 3 gedachten. Allereerst een man van het gebed. En dan plaatsen we dit gebed nog even in het bredere raamwerk van heel het leven van Elia. Want op verschillende momenten in het leven van Elia ziet u het gebed terugkomen. Een man van het gebed. In de tweede plaats, de trekken van zijn gebed. Dan willen we vanuit onze tekst nagaan wat de kenmerkende trekken waren van dit gebed van Elia en wat voor onderwijs daarin ligt. En tenslotte, de uitkomst van zijn gebed. Want de Heere geeft ook op dit gebed zijn antwoord. Dus Elia's biddag om regen. 3 gedachten. Een man van het gebed, de trekken van zijn gebed en de uitkomst van zijn gebed. Als we deze middag nadenken over dit gebed van de profeet Elia, dan is het goed om te bedenken dat het niet het eerste gebed is in het leven van Elia waar de Bijbel onze aandacht voor vraagt. Als we goed lezen en we vergelijken schrift met schrift, het ene Bijbelgedeelte met het andere Bijbelgedeelte, dan ontdekken we dat dit gebed van Elia, het gebed om regen, voorafgegaan wordt door 2 andere gebeden. Een gebed om droogte en een gebed om vuur. En we kunnen ook dit gebed om regen niet goed begrijpen dan wanneer we eerst even kort aandacht hebben gegeven aan die 2 andere gebeden. Allereerst dat gebed om droogte. Daar vinden we eigenlijk alleen maar melding van in de Jacobusbrief. Elia, een mens van gelijke beweging als wij, bad een gebed dat het niet zou regenen. U moet eens even proberen u voor te stellen wat daarmee bedoeld wordt. Elia bad een gebed dat het niet zou regenen. Als dat in Israël gebeurde, als de regen uitbleef en de dauw niet kwam, want die was eigenlijk nog belangrijker voor de vruchtbaarheid van het land. Maar als er geen regen viel en de dauw uitbleef, ja, dan betekende dat droogte. Dan betekende dat de gewassen op het land niet konden groeien. Dan betekende dat als dat lang duurde, dat er geen oogst was. En als er geen oogst was, dan betekende dat honger. En als de honger lang duurde, dan betekende dat de dood van mensen. Elia bad een gebed dat het niet zou regenen. Elia, waarom doe je dat? Waarom een gebed om droogte? U moet maar proberen om dat even te vertalen naar de situatie van vandaag. Dat er onder ons zouden zijn die zouden zeggen: Heere, wilt u ons land, de stad Rotterdam, de plaatsen daaromheen, zo in de benauwdheid brengen dat ons leven in gevaar komt? Dat is eigenlijk het gebed van Elia. Elia bad een gebed dat het niet zou regenen. Waarom? Dat kwam omdat er in het hart van Elia liefde was. Liefde was tot de ziel van de mensen van zijn volk. Want Elia, hij heeft het gezien om zich heen, hoe de mensen betrekkelijke voorspoed hadden. Zo was het in de tijd van Elia. Maar hoe de mensen te midden van hun voorspoed rustig voortleefden en zich niet bekommerden om hun ziel. Ze leefden maar voort en als ze iets verwachten voor hun dagelijks werk, als ze iets verwachten voor de oogst, dan verwachten ze het van de Baals, van de afgoden. Elia's tijdgenoten leefden maar voort en leefden maar voort, misschien wel met voorspoed, misschien wel met een mooi huis, misschien wel met een goede baan. Met eten en drinken genoeg, maar Elia zag ze voortgaan in de richting van de verlorenheid. En dat heeft de profeet Elia tot in het diepst van zijn hart aangegrepen. En Elia is daar priesterlijk bewogen mee geweest. En als hij dat ziet, oh, dan beseft hij, zo kan het niet verder. Heren, als ze niet luisteren naar de woorden van de profeten, en ongetwijfeld heeft Elia gewaarschuwd als profeet, en heeft hij de mensen van zijn dagen gewezen op de dienst van de Heere en op het woord van de Heere, maar al zijn woorden ketsten af op het harde hart van de mensen. En toen dat steeds maar weer gebeurde, toen is Elia gaan bidden en toen heeft hij het gezegd: Heren, als het volk dan zo voortleeft in de richting van de eeuwige ondergang, kom ze dan maar tegen met tegenspoed. Houd ze dan maar staande met droogte. Laat het dan maar zo zijn, Heren, dat de regen niet meer neerkomt op het land. Laat er maar honger komen dan. Als het volk daar maar door teruggeroepen wordt tot u, de levende God. En als Elia dat gebeden heeft, was dat een gebed bij een geopende Bijbel. Bij een geopende Bijbel, want u kunt in de boeken van Mozes op verschillende plaatsen terugvinden dat de Heere zegt dat als het volk hem dient, hij ook het land zou bezoeken met regen. Maar als het volk hardnekkig van hem zal afvallen en in die afvalligheid zal doorgaan, dan zal de Heere het land kastijden met zijn droogte. Dat was dus een gebed bij een geopende Bijbel. Een gebed dat voortkwam vanuit de liefde voor de zielen van de mensen om hem heen. Elia was niet een man die zei, wel als het de mensen om me heen dan uiterlijk maar wat goed gaat, dan is alles wel goed. En als ik dan maar de rust heb om de Heere te dienen en te erkennen, laat het dan zomaar voortgaan. Nee, Elia was begaan met de ziel van de mensen om hem heen en dat is de diepste dragende grond geweest van zijn gebed. Elia kende liefde voor de eer van God. Dat zal hij later op een van de dieptepunten in zijn leven ook zeggen. Dan zal hij het zeggen, Heere, ik heb zeer geijverd voor de Heere der Heerscharen. Dat betekent daar niet dat Elia zich op de borst slaat en zegt, Heere, kijk eens hoe goed ik het allemaal gedaan heb. Maar dat betekent wel, Heere, uw eer gaat me aan het hart. En als Elia één ding zag om zich heen, dan was het dat de eer van de Heere op geen enkele manier op de harten van de mensen woog. Ze dienden de Baals, ze verwachten het van de Baals en ze dankten de Baals voor hun voorspoed. Elia bad een gebed dat het niet zou regenen. Niet zou regenen over de mensen van zijn volk, maar ook niet zou regenen over Elia zelf. Want Elia wist van tevoren niet dat de Heere hem een plaats zou geven bij de Bekrit, waar hij in alle rust gevoed werd met het water van de beek en met het voedsel dat de raven brachten. Als u de Bijbel goed leest, dan ontdekt u, dat krijgt Elia pas te horen nadat hij de droogte heeft aangekondigd aan koning Ahab. Dus Elia heeft naast het volk gebogen onder het oordeel van God. En hij heeft zichzelf ervoor overgehad. En hij heeft gezegd, Heere, bezoek ons dan maar met de roede van de tegenslag. En bezoek mij ook maar. Dat gebeurt. 3,5 jaar lang valt er geen druppel regen in Israël. 3,5 jaar lang geen dauw op het land. En het land wordt kurkdroog. En de gewassen op het land ze verdorren. En de oogsten ze blijven uit. En langzaam maar zeker wordt de honger in het land gevoeld. En dan komen de mensen tot bekering na een jaar? Nee. Na 2 jaar? Evenmin. Na 3 jaar? Ook niet. Na 3,5 jaar dan misschien? Ook niet. Het volk blijft de Heere verloochenen. Het volk blijft bij de Heere vandaan gaan. En dan dat wonder. Dat na 3,5 jaar we lezen, aan het begin van hoofdstuk 18, het gebeurde dat het woord des Heren geschiedde tot Elia in het 3e jaar, zeggende, ga heen, vertoon u aan Ahab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Daar was geen ene reden in het volk van de 10 stammen. Er was geen bekering zichtbaar geworden onder het volk Israël. En toch, als de Heer het volk daar ziet, met de honger. als de Heere het volk daar ziet in het gevaar van sterven. En de Heere kan in dat volk geen enkele reden vinden waarom hij regen zou geven, want die was er niet. Dan neemt de Heere, u kent die uitdrukking misschien wel, dan neemt de Heere reden uit zichzelf. En weet u wat die reden dan is? Dat de Heere nog geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat die zich bekeren en leven. Dat was de reden die de Heere nam uit zichzelf. Dan ziet de Heere daar dat volk ten dode toe wankelen. En dan ziet hij daar dat volk in de richting van de hongerdood gaan. En dan heeft de Heer het volk van de 10 stammen, al zijn ze van hem afgehoereerd. En al hebben ze zich van hem afgekeerd in de zonde, dan heeft de Heer dat volk er niet voor over om te sterven in hun zonde. En dan gaat de Heer toch weer regen geven, met de bedoeling dat dat volk leven krijgt en genadetijd krijgt. Want dat is het wat de Heer wil gaan geven. Kijk, zo moeten wij ook aankijken tegen de tijdelijke zegeningen die de Heer ons geeft. We zijn op deze biddag bijeengekomen. En misschien dat sommigen wel veel voorspoed kennen in hun leven. Een bepaalde welvaart, een bepaalde rijkdom. U mag uw werk hebben, u mag een huis hebben om in te wonen. Het mag misschien goed gaan met uw gezin, met uw kinderen. Dat geldt voor sommigen van ons, niet voor allen, maar voor sommigen van ons wel. En waartoe geeft de Heere dat nu? Opdat we vanuit die zegeningen en door die zegeningen opgeleid mogen worden tot de gever van alle goeds. Opdat we onze tijd uit de hand van de Heere mogen ontvangen als genadetijd. En wat is genadetijd? Dat is niet tijd die we niet verdiend hebben en die we zomaar doorbrengen in een leven met allerlei aardse dingen. Maar genadetijd, dat wil zeggen tijd om de Heere te zoeken en de Heere te vinden. Dat wil zeggen tijd om met God verzoend te worden. Dat wil zeggen tijd om het ene nodige na te jagen en niet te rusten voordat het ons deel is. Dat is genadetijd. En met het oog daarop liet de Heer het in Israël regenen en geeft hij ons nog eten en drinken en een huis om in te wonen en allerlei andere dingen. Maar voordat de Heere de regen geeft, gebeurt er eerst nog iets anders. U moet maar proberen even mee te denken en de jonge mensen en de kinderen ook. Stel je nu voor, het volk 3,5 jaar onder de droogte verkeert en zich niet bekeert tot de Heere, maar gewoon verder gegaan in de Baaldienst. Stel je nu voor dat de Heere na die 3,5 jaar zomaar de regen had gegeven. Dan had het volk gezegd: dit hebben we weer van de Baals ontvangen. En nu gaat de Heere in deze geschiedenis aanwerken op de eer van zijn naam. Dat doet de Heere altijd. De Heere is altijd gericht op de eer van zijn naam. En de zaligheid van een zondaar is ook heel nauw verbonden, dat is een wonder, met de eer van zijn naam. En dat brengt ons bij het tweede gebed van Elia, waar we even de aandacht aan moeten geven. Het gebed om vuur. Want dan moet Elia, en ik moet daar kort over zijn vanmiddag, maar dan moet Elia in opdracht van de Heer het volk van de 10 stammen verzamelen op de berg Karmel. En dan moet hij het volk daarvoor een keuze stellen. En dat doet Elia ook. Dan zegt hij het tegen het volk: zo de Heere God is, volg hem na. En zo de Baal God is, volg hem na. En als hij het volk dan voor de keuze stelt, dan zwijgt het volk. En dan hinkt het volk als het ware op twee gedachten. Ze willen niet erkennen dat de Heere God is en ze willen niet met zoveel woorden zeggen dat de Baal God is. Is dat even te rijden, maar misschien de tekening van iemand vanmiddag onder ons. Hinkend op twee gedachten. En diep in je hart voel je, het moet anders. Diep in je hart voel je wat de Heere van je vraagt. En toch, je hinkt op twee gedachten. En je zwijgt. En dan stelt Elia het voor, en dat is iets wat de Heer hem zelf opgedragen heeft. Dan stelt Elia het aan het volk zo voor: laten we allebei gaan bidden, de Baalspriesters om vuur van de hemel en ik als profeet van de Heer ook om vuur van de hemel. En de God die met vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En dan kennen wij die geschiedenis wel, hoe die Baalspriesters urenlang bezig geweest zijn om te bidden en de Baals tot medelijden te verwekken en te smeken of die Baal toch wil horen en wil antwoorden met vuur, maar er gebeurt niks. En dan treedt Elia naar voren, dat tweede gebed, het gebed om vuur. U leest dat in hoofdstuk 18. Het 36e en het 37e vers. Daar lezen we dat de profeet Elia zei: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worden dat Gij God in Israël zijt en ik uw knecht en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere. Antwoord mij, opdat dit volk erkent dat Gij, o Heere, die God zijt, en dat Gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Dat is het gebed van Elia om vuur. En Elia is nog niet uitgesproken of er daalt een vuur vanuit de hemel neer. En dat verteert niet alleen het offer op het altaar, maar ook heel het altaar. Stel je voor dat je erbij gestaan had. Dat je dat gezien had. Eerst die Baalspriesters die urenlang gebeden hadden en gevraagd hadden om vuur. En er gebeurde niets. En dan Elia die bidt tot de Heere, de God van de hemel. En de Heere antwoordt direct. Met majesteit. Zo zichtbaar, zo overtuigend. Ja, dan kunnen we het ons ook voorstellen dat heel het volk daar als in koor roept: de Heere is God, de Heere is God. Dan is duidelijk geworden dat de Heere in Israël regeert, dat Hij God is. En dat de regen, als Hij die straks geeft, uit Zijn hand komt. En dan toch nog even iets over die reactie van dat volk Israël. De Heere is God. Dat is mooi, zegt iemand. Dat is prachtig. Jawel. Maar mist u niet iets? Mis jij niet iets in datgene wat het volk hier zegt? Waar is de schuldbelijdenis van het volk? Jarenlang de afgoden gediend. En u heeft de Heere zo duidelijk laten zien dat Hij God is. En het wordt beleden. Maar waar is de schuldbelijdenis? Waar is de boetedag van het volk? Die blijft uit. En waar is het gebed van het volk? Heere, als u dan God bent, wil u ons schenken wat nodig is. Waar is de biddag van het volk? De biddag blijft uit. zo hard is ons natuurlijke hart, gemeente. En dat wordt misschien nog wel het meest zichtbaar in die figuur van Agab, de koning, die het volk voorgegaan is in het dienen van de afgoden. En die dit indrukwekkende ook voor zijn ogen heeft gezien. En wat staat er dan net voor onze tekst? In het eerste stukje van vers 42. Alzo toog Agab op om te eten en te drinken. Dat is wat Agab doet. Die komt niet op zijn knieën. Die gaat de Heere niet zijn schuld belijden. Die gaat de Heere niet bidden om wat nodig is. Maar die gaat eten en drinken. Tegen die achtergrond ligt dan Gods genade in de persoon van Elia en het gebed van Elia op. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De trekken van Elia's gebed. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel. En u hoort de tegenstelling. Agab ging om te eten en te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel. Hij heeft daar met het volk gestaan, al op een behoorlijke hoogte, op een soort hoogvlakte waar ook het altaar had gestaan. Maar nu zien we Elia nog verder de Karmel opgaan. Waarom doet Elia dat? Omdat hij een eenzame plaats zoekt. Een plaats waar hij alleen is met die God tot wie hij bidt. Elia zoekt een eenzame plaats. En zo zien we hem naar boven gaan. Op enige afstand gevolgd. Ja, dat wel door zijn knecht. Kent u zo'n plaats? Ken jij zo'n plaats? Een eenzame plaats waar je je hart uitstort voor het aangezicht van de Heere, waar je bidt. Heel persoonlijk. Wij hebben onze openbare gebeden, zoals we ze zojuist hebben opgezonden hier in de kerk. En het is goed om dat te doen en om vanaf de plaats waar we zitten mee te bidden. Wij kennen, als het goed is, de huiselijke gebeden. Wanneer we met meer dan één persoon in een huis wonen, dan zullen we ook op geregelde tijden met elkaar bidden en het aangezicht van de Heere zoeken. En dat is goed. Maar kennen we ook het persoonlijke gebed? Kent u, hebt u zo'n plaats als Elia zocht in het tekstgedeelte van deze middag? Wijlen dominee Bakker zei in zijn preken vaak: een mens zal niet verloren gaan omdat hij te veel gebeden heeft. Maar wel omdat hij te weinig gebeden heeft. Als nou de muren van onze kamers, van onze huizen, eens antwoord moesten geven op die vraag. Als er nu misschien wel helemaal geen persoonlijk gebed is. Dan dringt de tekst van deze middag ons om zo'n plaats te zoeken. Dan zegt de Heer Jezus het als het ware ook vanuit deze tekst. Maar gij ga in uw binnenkamer en de deur achter u gesloten hebbende, zoek mijn Vader en bid mijn Vader die in het verborgene hoort. Eenzaam gebed. Dat is de eerste trek van Elia's gebed. We lezen verder in onze tekst. Nog steeds vers 42. Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. Dat staat er misschien wat moeilijk. Maar we moeten het ons waarschijnlijk zo voorstellen dat Elia is neergeknield op de grond. En dat hij vervolgens zijn hoofd helemaal naar voren heeft gebogen, zodat zijn hoofd zich als het ware tussen zijn knieën bevond. En dan maakt Elia zich dus zo klein mogelijk. Waarom doet Elia dat? Uit eerbied. In een diep besef dat hij nadert als een broos en vergankelijk mens tot de eeuwige God. In een diep besef dat hij nadert als een zondig mens tot de heilige God. Elia buigt zich voor de Heere en maakt zich klein. Zijn gebed is een ootmoedig gebed. Dat is de tweede trek. En opnieuw kennen we iets van diezelfde ootmoed. Als we naderen tot de Heere, kennen we iets van dat besef: Heere, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, mijn ongerechtigheden. Heere, ik kan voor u niet bestaan. Is iets van de eerbied en van de ootmoed ook zichtbaar in onze uiterlijke houding. Want die is niet geheel onbelangrijk, blijkt wel uit het woord van de Heere. Een ootmoedig gebed. Nog een derde trek en we lezen weer verder in onze tekst. Vers 43. En hij zei tot zijn jongen: ga nu op en zie uit naar de zee. Elia heeft daar een poos neergeknield gelegen, in die houding waarin hij zich zo klein maakte als... Misschien vindt u dat wel vreemd, maar ik moest bij de voorbereiding van de preek eigenlijk denken aan een ongeboren kind. Dat is de houding die hij zo ongeveer inneemt, de houding van een ongeboren kind. Maar als hij daar een poosje heeft gelegen, in die houding waaruit de ootmoed sprak, biddend om datgene wat God beloofd had, biddend om datgene wat het volk verzondigd had en wat toch zo nodig was, dat de Heere regen zou geven, dan zien we hoe Elia zich opricht en hoe hij zich wendt naar zijn knecht, zijn jongen. En hoe hij tegen die knecht zegt: ga nog een stukje verder de Karmel op. Beklim die berg nog een stukje hoger, totdat u bent gekomen op die hoogte van waaraf u de Middellandse Zee kunt overzien. En kijk dan, speur de hemel af of u iets ziet wat wijst op naderende regen. Ga nu op en zie uit naar de zee. Hoort u wat voor trek daarin zichtbaar wordt als het gaat om het gebed van deze Elia? Het is ook een uitziend gebed, een verwachtend gebed. De Heere had het beloofd en de Heere had het gesproken. En als Elia bid om regen en bid om leven en bid om genade tijd voor zijn volk, o, dan is het hem niet om het even of de Heer het verhoort of niet. Dan is Elia niet onverschillig, maar dan ziet hij uit naar de verhoring. Dan gaat het hem opnieuw werkelijk om een antwoord van God op dat gebed. Laten we onze gebeden er eens een ogenblik naast leggen. Toen we vanmiddag baden, toen u gisteravond bad, toen je bad om genade, toen je bad om bekering, toen je bad om een nieuw hart. Hoeveel was je eraan gelegen dat je het ook echt zou ontvangen? Hoeveel lauwe gebeden kunnen we niet opzenden naar de hemel? Hugo Binning zegt in een van zijn preken: op hoeveel van onze gebeden staat niet met grote letters aan de buitenkant geschreven: we hebben er geen belang bij dat u ze verhoort. Heere, geef me een nieuw hart. En je leeft rustig door. En je hebt je 3-4 dagen daarna geen seconde druk om gemaakt dat je het niet gekregen hebt. Is ons gebed een uitziend gebed? Een verwachtend gebed? Een gebed om antwoord? Zoekt u wel eens naar een antwoord? Een antwoord van de Heere in zijn woord. We lezen verder. We zien die knecht in gedachten naar boven gaan. Toen ging hij op en zag uit. Daar staat hij. De jongen van Elia, de knecht van Elia. Nog maar kort geleden heeft hij gezien hoe indrukwekkend de Heere had geantwoord op dat gebed om vuur. En nu heeft hij zijn meester horen bidden om regen. En hij speurt de hemel af. Strak blauwe lucht. De zon hoog aan de hemel. En nergens iets wat op regen wijst. En dan komt hij weer naar beneden en hij zoekt zijn meester weer op. Of misschien heeft hij het vanaf een hoogte wel geroepen naar Elia. Maar we lezen het in onze tekst. Hij zegt: er is niets. Er is niets. Daar klinkt de teleurstelling in door. Meester, nu hebben we gebeden, nu hebt u gebeden. Nu heeft de Heere zojuist zo krachtig en zo duidelijk geantwoord met vuur. En nu niets. Dat is een beproeving geweest voor de knecht van Elia. En dat is een beproeving geweest voor Elia zelf. Er is niets. Verhoring blijft uit. Kijk, dat zou ook zo kunnen zijn in het leven van een jongen of van een meisje, van een man of van een vrouw hier in de kerk. Iemand die gebeden heeft, vaak gebeden heeft, dringend gebeden heeft. Maar verhoring blijft uit. Er is niets. Wat kan een mens dan moedeloos worden? Wat kan een mens dan op de zeef terechtkomen? Wat kan een mens dan heen en weer geschud worden? Wat kan ik het dan misschien wel zeggen? Dan stop ik maar met bidden. Dan stop ik maar met vragen. Bidden helpt niet. En de vorst der duisternis, hij zal het nog eens hard in je oor roepen. Bidden helpt niet. Zie je nou wel, er is niets. Beproefd gebed. Maar let u dan even op Elia. Toen zei hij, slot van vers 43... ga wederheen. 7 maal. Elia zegt tegen zijn knecht: ga maar terug. Ga maar weer kijken. En doe dat maar 7 maal. En misschien betekent 7 hier wel, dat zou kunnen, zoals het ook op andere plaatsen in de schrift die betekenis heeft. Doe dat vele keren. Doe dat een volheid van keren. Ga heen. Opnieuw naar boven. En toen heeft Elia, want zo moeten we het ons wel voorstellen, toen heeft Elia opnieuw zijn knieën gebogen. Toen heeft hij opnieuw zijn hoofd gebogen. Toen heeft hij weer gesmeekt en gevraagd: Heere, doet u het toch? Want u hebt het toch beloofd. Heere, vervul uw belofte toch, al hebben we het niet verdiend. Toen heeft hij weer gebeden. En toen is zijn knecht weer teruggekomen. Er is niets. Ga maar weer terug. Weer zijn knieën gebogen. En zich weer verootmoedigd voor de Heere. En daar komt die knecht weer. Er is niets. Een aanhoudend gebed. Dat is de laatste trek die we opmerken in onze tekst. Een aanhoudend, een volhardend gebed van Elia. Tot 7 keer toe buigt hij zijn knieën. Tot 7 keer toe buigt hij zijn hoofd. Tot 7 keer toe bidt hij en stuurt hij zijn knecht om uit te zien. Tot 7 maal toe is er ook dat uitziende, dat verwachtende gebed. Want de Heere heeft het beloofd. Waarom, gemeente, staan deze versen in de Bijbel? Waarom dit stukje uit de geschiedenis, als ook dit stukje geïnspireerd is door de Heilige Geest? Wat wil de Heere ons daar dan mee zeggen? Wel, het antwoord op die vraag vinden we eigenlijk in de Jacobusbrief. Want daar wordt Elia in zijn gebed, allereerst om droogte, maar dan ook om regen, voorgesteld als een voorbeeld. Daar wordt dit voorbeeld gebruikt als een aansporing tot dat gebed waarvan we de trekken zijn langsgegaan. Een eenzaam gebed en een ootmoedig gebed en een uitziend gebed en een aanhoudend, een volhardend gebed. Ondanks alle beproeving, toch hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Een aansporing, een dringende aansporing tot het gebed. Maar dan moeten we vanmiddag natuurlijk ons niet verliezen in de figuur van Elia. Ik preek u vanmiddag ook niet de figuur van Elia. Daar zou uiteindelijk ook geen troost in liggen. Wie was Elia? Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Even moedeloos, even zwak. Maar God, die met de geest van zijn genade en van de gebeden werkte in Elia, is vandaag nog dezelfde. En daarom moet ons gebed, wanneer we misschien wel zijn in een omstandigheden van moedeloosheid en van grote zorg, in omstandigheden van beproeving, daarom moet ons oog ook niet gericht zijn op Elia, uiteindelijk. En moet onze vraag niet zijn: was ik maar zoals Elia was? Maar moet onze vraag dezelfde vraag zijn als die van de opvolger van Elia, Elisa. Als die daar zojuist zijn meester naar de hemel heeft zien gaan met die vurige wagen en vurige paarden. En hij staat daar voor de Jordaan. En hij moet er doorheen en hij weet niet hoe. En wat zegt hij dan? Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. Kijk, het gedeelte van deze middag wil ons brengen aan de voeten van de God van Elia, die nog leeft en die een mens kan leren bidden, zoals hij Elia bidden leerde. Een mens van gelijke bewegingen als u, als jij en als ik. En dan is die Heere niet alleen een Heere die een mens dat gebed geeft, maar ook een mens die uitkomst wil geven. En dat is onze laatste gedachte. Iets daar nog over. En het geschiedde, zegt het 44ste vers, op de 7e maal dat hij zei: zie een kleine wolk, als eens mans hand gaat op van de zee. Ja, dan is die knecht daar voor de 7e keer de top van de Karmel opgegaan. En weer heeft hij die lucht afgespeurd en dan ziet hij iets. Ach, we zouden er misschien zo aan voorbij hebben gezien. Een heel klein wolkje, er staat in het Hebreeuws zo groot als een handpalm van een man. Niet groot, handpalm. Klein vlekje in de lucht. Maar het is iets. En met dat bericht keert hij terug naar Elia. Een wolkje als eens mans hand. En dan richt Elia zich op en hij zegt: ga op, zeg tot Agab, span aan en kom af, dat de regen u niet ophouden. Dan stuurt hij zijn knecht naar Agab toe. En dan krijgt Agab de opdracht om zijn paarden voor de wagen te spannen en zo snel mogelijk naar zijn zomerpaleis in Jezreel te gaan. Want binnenkort zal de hevige regen de zandwegen waarover zijn paard en wagen moet gaan veranderen in een modderpoel. Agab, zet er haast achter als u nog voor die hevige regenval uw paleis wilt bereiken. Elia, hij mag met de verrekijker van het geloof in dat kleine teken, een wolkje als eens mans hand, de volle verhoring van zijn gebed zien. Ja, en die verhoring blijft dan ook niet uit, want we lezen in vers 45 het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen. God denkt aan zijn genade tegenover een volk dat het alles verzondigd had. Tegen een volk dat de Heere en de naam van de Heere niet wilde belijden voordat hij zelf met vuur uit de hemel had gesproken. Tegenover een volk dat toen de Heere met vuur uit de hemel sprak, ook nog niet kwam tot het belijden van schuld en tot het bidden om wat nodig was. En de Heere geeft nog regen, opdat het volk zal leven en opdat het volk genadetijd ontvangt. Er kwam een grote regen. Gemeente, ik preek u vanmiddag geen welvaartsevangelie. Het welvaartsevangelie dat op allerlei plaatsen, vooral in Amerika, maar misschien ook wel in ons land klinkt. Het evangelie wat eigenlijk geen evangelie is. Dat als u maar bidt en als u maar goed geeft aan de kerk, de Heere u schatrijk zal maken en uw zakken zal vullen. Dat wordt, en het is een schande dat het gezegd wordt, maar dat wordt vanaf heel wat kansels zo gepreekt. Ik preek u geen welvaartsevangelie, want dat preekt de schrift ook niet. Maar ik mag u vanmiddag wel preken dat de Heere in dit gedeelte nog zegt en het een mensenkind toeroept dat hij een hoorder van het gebed is. Door de beproeving heen, jazeker, misschien wel na lange tijd, dat zou kunnen, maar de Heere hoort het gebed en in deze geschiedenis nodigt hij mensenkinderen in 2016 nog uit om al hun bekommernis op hem te werpen, om hem te vragen om wat nodig is. En wat u dan nodig hebt voor de tijd, wat je nodig hebt op school, wat je nodig hebt op je werk, Wat je nodig hebt in je gezin. Wat u nodig hebt wanneer u geen werk hebt. Wat u nodig hebt ten aanzien van uw gezondheid. Ten aanzien van uw eenzaamheid. Ten aanzien van uw verdriet. Ten aanzien van uw zorg. Dat mag u aan hem bekendmaken. Maar niet alleen dat. Niet alleen dat. En laat dat toch ook niet zo zijn in ons leven dat onze gebeden daartoe beperkt blijven. Tot de aardse dingen, hoe belangrijk ook. En hoezeer we ze ook een plaats mogen geven in het gebed. Maar boven alles, zegt de Heer Jezus, is één ding nodig. Is nodig dat mijn ogen opengaan voor wie God echt is. Voor wie ik echt ben. Voor wie de Heer Jezus Christus echt is. Dat te zien met de ogen van mijn ziel, dat is boven alles nodig. Kijk, en dan eindigen we vanmiddag niet in Elia. Elia die wel zeer geijverd had voor de Heere der Heerscharen, maar die toch een mens was met veel fouten en gebreken. Al kunnen we van de genade die de Heere gaf in zijn gebed veel leren. Maar dan eindigen we vanmiddag in de meerdere Elia, die niet alleen geijverd heeft voor de eer van de Heere, maar die het aan het einde van zijn leven kon zeggen: Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. En toen hij dat gezegd heeft, is hij aan het einde van zijn leven die berg opgegaan. Nee, niet de Karmel, maar de berg van Gods rechtvaardige toorn over de zonde, Golgotha. En hij is die berg opgegaan en hij is daar gehangen en toen is het vuur van de toorn van God nedergedaald op hem. En het heeft gebrand in zijn binnenste. En toen dat vuur neerdaalde, toen dat verschrikkelijke lijden in zijn volle kracht op die borg en zaligmaker aankwam, toen stond daar geen volk te roepen: de Heere is God, de Heere is God. Maar toen stonden ze daar te spotten en toen zeiden ze: ha, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo is de Zoon van God. En toen heeft de Heer Jezus Christus nochtans gebeden. Zoveel dieper gebeden dan Elia ooit bidden kon. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat is de meerdere Elia en biddeloze zondaren. Arme zondaren onder ons, mensen die niet buigen kunnen onder deze Heer Jezus Christus. U wordt nog gewezen op dit Lam van God, dat u tot hem zou vluchten, dat u een plaats zou zoeken aan zijn voeten en dat u het zou vragen met die dichter. Gij bad op eenen berg alleen, en Jezu, ik en vind er geen, waar ik hoog genoeg kan klimmen, om u alleen te vinden, die arm ben en niet vragen kan, die honger en niet klagen kan, die pijn heb en niet gewagen kan, hoezeer het doet. O, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord. Wilt u het zegenen aan onze harten? Vergeef al het zondige en gebrekkige. En brengt u ons ook vanavond weer samen onder de klanken van uw woord. En hoor ons zo om Christus wil. Amen. Psalm 36, het tweede vers is de slotzang. 36 vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.